Daarna wordt er voorgelezen uit het boek van de Psalmen en wel Psalm 2.
Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op. De vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde van de aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters van de aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Deze psalm vormt ook de tekst voor de prediking van deze avond. We willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en ook voorbeden doen voor Co en Christi den Hertog, die afgelopen maandag een kindje moesten begraven. Voor zuster J. Boer, Tuinfluiterstraat 94. Zij verblijft tijdelijk in Open Vensters in Ameide. Voor zuster Prins Blom, Rijnenweer, 42. Ze ondergaat een maagoperatie in Dordrecht. Zuster Leeuwenstein de Raad, IJsselstraat 20. Ze ondergaat een heupoperatie in Rijswijk. Voorbeden en dankzegging voor zuster Van der Doel Spruit, Goeman Borgesiusweg 27. Zij is weer thuis na de borstoperatie in afwachting van de uitslagen van de onderzoeken. Dankzegging met Jaap en Pauline Euster, Krabbelaar 46, die maandag een dochter, Shira, ontvingen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, u brengt ons weer samen hier in uw huis. En dat is een wonder van uw trouw. Loutere goedheid. Pure goedheid van u. Dat we hier samen mogen zijn rond uw woord. Uw woord dat eeuwig zeker is. Dat houvast biedt. Wat een kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. U brengt ons samen, u verbindt ons samen met dat deel van de gemeente dat thuis of elders meeluistert en meekijkt. Samen rond deze kansel, rond dit ene woord. Het woord van het leven, wat wij nodig hebben om te leven. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Aan onze kant is de euveldaan, zo hebben we gezongen. Misdaden, zwaar en menigmaal hebben wij misdreven. Als we u niet kennen, maar ook als we u mogen kennen. Er is zoveel in ons leven, Heere, wat niet is. Naar uw heilige wil. Zoveel wat onzuiver is, wat niet past bij uw volmaakte heiligheid en reinheid. We bidden of u wil geven dat we daadwerkelijk last mogen hebben van de zonde. En dat we dan ook daadwerkelijk mogen vluchten tot de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. In u, Heere Jezus Christus. En wilt u geven dat ook deze dienst die uitwerking mag hebben. Dat wij voor het eerst of opnieuw aan uw voeten mogen terechtkomen. De Zoon mogen kussen, zoals u ertoe oproept in Psalm 2. Kus de Zoon. En dat is geen zaak van geringe betekenis. Het gaat om ons eeuwig behoud. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Bewaar onze voorheren. En mogen we deze dienst voor het eerst of opnieuw, thuis of zittend in de kerk, zonder dat iemand het ziet of merkt, de Zoon kussen. Heere, u hebt uw geest uitgestort. En daar mogen we een beroep op doen, op zijn werk. Wilt u werken? Wilt u het vertrouwen schenken? En wilt u ook onze ogen openen, Heere, voor die loutere goedheid van u, voor die liefdekoorden van u? Dat wij die koorden ook nodig krijgen, ook lief krijgen. En dat wij willen leven aan uw koord. En niet meer los van u. Heere, wilt u een stem geven om te spreken? Help ons om te luisteren, om de stof ook te begrijpen. We bidden voor de gemeente. We bidden voor de kerk. Wereldwijd. Het is een kerk op deze wereld. En deze wereld is het strijdtoneel. Zoals ook in Psalm 2. Er strijd is. Er vijandschap is. Geef Heere dat we in de gemeente en op de scholen waar onze jongeren en kinderen naartoe gaan, toegerust mogen worden voor die strijd. In dit leven. Zo toegerust dat we niet alleen veel dingen weten en leren en vallen voor uw woord, maar ook voor uw Zoon, de Heere Jezus. Zegen de kerkraad, de predikant, de pastoraal werker, de gezinnen. Heere, zegent u heel de gemeente, jong en oud. De vaders en de moeders in de opvoeding van de kinderen. Diegenen die uitzien naar de kinderzegen, het ongeboren leven. Heere, wees ook met diegenen die in diep verdriet gedompeld zijn, in rouw, vanwege het sterven van geliefden. We dragen in bijzonder ook Cohen Christiaan u op, Heere, die afgelopen maandag een kindje moesten begraven. U weet wat dat voor hen betekent. Heere, wij bidden u om uw nabijheid, om uw genade en kracht om verder te gaan. En Heere, mogen ze ook in vertrouwen zien op u. Beleiden onze tijden, ook de tijden van dat kleine babytje. Was in uw hand, Lea. We bidden, Heere, voor al diegenen die iets dergelijks hebben meegemaakt. U aanschouwt de moeite en het verdriet. Mag het ons tot troost zijn, Heere. En mag het ons bij u brengen. Met alle pijn, met alle vragen. Ook als we zo graag de kinderzegen hadden willen ontvangen. Maar als die uitbleef. Als we kinderen ontvingen. Die de weg van de wereld verkozen. Heere, ontferm u. We mogen u ook bidden voor zuster Boer die in Open Vensters verblijft in Ameiden. Wilt u met haar zijn, Heere? Wilt u haar alles schenken wat zij nodig heeft? En dat zij bij het ouder worden en bij het afnemen van de krachten. Mag weten dat als die aardse tent wordt afgebroken, dat zij een gebouw van God heeft, eeuwig in de hemelen en niet met handen gemaakt. Omdat u, Heere Jezus, ook die weg ging van sterven. Zo bidden we voor haar, Heere, voor alle ouderen in de gemeente. We bidden ook voor zuster Prins Blom, die geopereerd moet worden in Dordwijk. Wilt u met haar meegaan, Heere, en wilt u de operatie ook zegenen? Geef dat ze daardoor geholpen mag worden. Mag herstellen. Maar geef ook, Heere, dat ze in al die dingen op u mag zien. Wij hebben het allen nodig. Uw genade. Die is genoeg. Genade om daar ook genoeg aan te hebben. Dat bidden we voor zuster Leeuwenstein de Raad. Die een heupoperatie moet ondergaan in Rijswijk. Heere, wilt u ook daarover uw zegen gebieden en de artsen alles schenken wat zij nodig hebben bij die operatie. Wees met haar met het herstel ook daarna als u het geeft. En wees ook met allen die haar omringen. Wij zijn zo kwetsbaar, Heere. We hebben u in alles nodig. Maar wilt u het ons maar leren, ook door deze dingen, ja in alles. Welzalig, hij die al zijn kracht, lichamelijk, psychisch, geestelijk en hulp alleen van u verwacht. Heren, en er zijn gemeenteleden, jongeren en ouderen, met psychische moeite, met zorgen. Zou u alle behandelingen, alle trajecten willen zegenen, Heren, medicijnen? Zou u het licht willen geven, als het donker is? Als het lang duurt, als er weinig vooruitgang is. Heere, wilt u uitkomst geven? We mogen u ook bidden en danken voor de metzuster van de Dol Spruit die thuis mocht keren na de operatie. We bidden voor haar nu ze in afwachting is van de uitslagen. Ze zijn bij u bekend, Heere. Wilt u met haar zijn en geef dat zij haar vertrouwen op u mag stellen. Zoals u het ook zegt in uw woord, Psalm 2, welzalig zijn allen die op hem betrouwen. Maar wilt u haar ook verblijden, Heere, door de uitslagen. En als het anders is, geef het, dat het haar bij u mag brengen. En zou u nog wonderen willen doen? Dat bidden we voor haar, voor allen die te maken hebben met onderzoeken, met die in afwachting zijn van uitslagen of van operaties. Heere, gedenkt u ze. We mogen u ook danken voor de geboorte van een dochter bij Jaap en Pauline. U hebt alles wel gemaakt, Heere, niet vanzelfsprekend. We bidden, Heere, voor dit gezin, of u hen wil omringen met uw trouwe zorg, of u hen als trouwe herder wil hoeden, in alle opzichten wil dragen, in alle dingen. Heere, geef alles wat nodig is aan Jaap en Pauline en aan de kinderen. En ook in het bijzonder aan de kleine Shira. We mogen u bidden voor William en Willy die komende week hopen te trouwen. Gaat u met ze mee, Heere? Zegent u hen? En als ze dan knielend het huwelijk in mogen gaan, mag daarmee hun leven ook getekend zijn en worden. En dat ook zij zo al hun kracht, alles voor hun huwelijksleven alleen van u mogen verwachten. Heere, zie zo in genade op hen allen neer, op heel de gemeente. Ja, Heere, bouw de gemeente op het woord, op het fundament van het woord, waarvan u, Heere Jezus Christus, de uiterste hoeksteen bent. Wilt u Satan van ons weren? Bouw uw kerk wereldwijd. In Israël en daarbuiten op de zendingsvelden. Tot eer van uw grote naam en met het oog op uw komst, die ons heil volmaken zal. Heere, bereid ons erop voor, door uw komst vanavond. We kunnen dat niet maken, Heere. Kom, zou u het willen schenken, uit enkel genade, om Christus wil. Amen. De psalm voor de preek is psalm 2, daarvan de versen 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart de volken ingenomen? En ook het derde, durf gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hooggezag ontwringen. Gemeente, het is oorlog op aarde. We leven daarmee allemaal op vijandig gebied. Ja, je hoort van aanslagen die gepleegd worden ver weg. Geweld tegen christenen, onthoofdingen. Er is in deze wereld ver weg veel vijandschap. Maar ook in ons land is er vijandschap. Richting God, richting zijn woord. Mensen en instellingen die opkomen voor het woord van God liggen nog alles onder vuur. Scholen die bijbelse waarden en normen mee willen geven. Ze krijgen het steeds moeilijker. Transgender-ideologen hebben de aanval ingezet, aangestuurd door de Verenigde Naties en de Europese Unie. Overheden, machten. Het leven is geen speeltuin, maar een strijdperk. Geen glijbaan, maar een renbaan. We leven op vijandig gebied. Er is vijandschap tegen God, tegen zijn waarheid, tegen zijn woord. En vijandschap is een thema dat je ook in het psalmboek veel tegenkomt. David, die heel veel psalmen geschreven heeft, hij heeft nog alles te maken met vijanden. Vijanden waarvoor hij moet vluchten. Vijanden die strikken voor hem zetten. Vijanden die hem bespotten. Die zijn vertrouwen op de Heere belachelijk maken. En toch, de psalmen maken duidelijk dat ondanks alle vijandschap de Heere regeert. En dat de Heere alle macht heeft in hemel en op aarde. En ook dat alle vijanden, alle goddelozen eens zullen vergaan. En dat wordt nou wel heel sterk benadrukt aan het begin van het psalmboek. Psalm 1 en psalm 2. Met als bedoeling dat je, wanneer je die psalmen leest, psalm 3 tot en met 150, wanneer je ze zingt, dat je dat in je achterhoofd houdt. Oh ja, die vijanden die we telkens tegenkomen. Wat was er ook alweer mee? Die goddelozen die tekeer gaan, openlijk of heel stiekem. Zij zullen vergaan. Want de Heere is koning. En hij zal recht doen. En daar gaat het over deze avonddienst. Met Gods hulp willen we luisteren naar psalm 2 onder het thema de Heere zal als koning recht doen. En we letten op drie dingen. Allereerst op het verzet tegen de Heere. In de tweede plaats op de regering van de Heere. Ten slotte letten we op de aanbidding van de Heere. De Heere zal als koning recht doen. Verzet tegen de Heere, de regering van de Heere en de aanbidding van Hem. Psalm 2, gemeente, ligt voor ons, een psalm zonder opschrift, maar die gelijk met de deur in huis valt. Waarom woeden de heidenen? Hij is trouwens geschreven door David volgens het Nieuwe Testament. David die op het moment dat deze psalm gedicht is, waarschijnlijk op het hoogtepunt is van zijn macht. Er is sprake immers van volken die hij heeft onderworpen. En zoals gezegd, de psalm valt met de deur in huis. Waarom woeden die heidenen? Waarom zijn ze zo onrustig bezig met hun gemene, zondige plannen? Koningen der aarde, zegt vers 2, ze stellen zich op. Ze maken zich gezamenlijk klaar voor de aanval. En ze verzetten zich tegen de koning van Israël. Ze willen met hem afrekenen. Waarom? Waarom? Het is een vraag die al zo oud is als de zondeval. Waarom moet dat? Waarom gebeurt dat? Waarom die aardbeving? Waarom dat sterfgeval? Waarom al die moeite? In Psalm 2 heeft dat waarom iets in zich van ontzetting. Waarom? Hoe durven die mensen dat te doen? En wat is daar de zin van? Om zo te woeden, om zo te tieren tegen de koning van Israël. Ja? Tegen God. Want ze vergaderen zich tegen de Heere en zijn gezalfde. Gezalfde, dat is de koning. En God zelf heeft die koning aangesteld over Israël, zegt vers 6. God is nauw aan de koning van Israël verbonden. En als die vijandige volken dus zich opstellen tegen, zich klaarmaken voor de aanval, in opstand komen tegen die koning, dan komen ze daarmee in opstand tegen de Heere zelf. En waarom doen ze dat? Dat is toch zinloos? Woeden tegen de Heere. Dat is ijdelheid, zegt vers 1. Ijdelheid. Zinloos betekent dat. Geen nut heeft dat. En waarom doen ze dat niet? Waarom doen ze dat? Waarom dienen ze de Heere niet? Is er één goede reden om de Heere niet te dienen? Om hem niet lief te hebben. God, hij is zo grenzeloos goed. De reden die ze aanvoeren zit in dat woordje banden. Banden. Ze zeggen, vers 3, laat onze banden van ons verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die heidevolken die zich opstellen, die ervaren dus banden, die ervaren touwen waar ze aan vastzitten en waar ze niet aan vast willen zitten. Dat betekent dat ze onderworpen zijn aan de koning van Sion, gebonden zijn aan de koning van Sion, Gods gezalfde, koning David. Hij heeft het voor het zeggen over ze. Ze moeten waarschijnlijk een behoorlijke som belasting betalen en dat willen ze niet. En daarom hebben ze een verbond met elkaar gesloten en vergaderen ze zich tegen de Heere, tegen die gezalfde koning. Nu wordt er voor het woord gezalfde een woord gebruikt wat iedereen wel kent. In de Griekse vertaling van Psalm 2, daar staat letterlijk Christus. Ze woeden tegen de Heere en zijn Christus. En deze psalm wordt in het Nieuwe Testament rechtstreeks op koning Jezus toegepast. Als de kerk kort na de Pinksterdag te maken krijgt met vervolging, met verzet, dan wordt er een biddag gehouden en dan worden de woorden uit het begin van deze psalm aangehaald in het gebed. Dat is mooi, hè? Bidden met de psalmen. Dat is al heel oud. Dat is al zo oud als de psalmen zelf. Nou, dan bidden ze in Handelingen 4. De koningen der aarde, ze staan tezamen op tegen de Heere en zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd. Nee, niet tegen ons en niet slechts tegen de kerk na de Pinksterdag. Maar tegen uw heilig kind Jezus. Welke gij gezalfd hebt. Bij de Herodes en Pontius Pilatus. Met de heidenen en de volken Israël. Zij ook. Nu dan, Heere, zie op hun dreiging. Dreiging. Tegen Christus. En dat zit dus ook in Psalm 2. Want bij alle vijandschap die er is tegen het Rijk van David, gaat het ten diepste om de vijandschap tegen de Heere en zijn Zoon die komen zou om zijn volk zalig te maken van hun zonde. De moederbelofte spreekt ervan. Vijandschap tussen het nageslacht van de slang en dat van de vrouw. Vijandschap tegen Christus, tegen de gezalfde. En je ziet in heel het Oude Testament, gemeente, hoe de duivel zijn komst wil verhinderen. Dat volk moet uitgeroeid worden in Egypte, in de woestijn. Het koningshuis van Juda wordt bijna uitgemoord door Atalia. En in het Nieuwe Testament gaat de vijandschap door. Als Jezus moet vluchten voor Herodes, als de Heere Jezus rondwandelt in Galilea en de mensen uit Nazareth en van de steilte willen werpen. Vijandschap van de Farizeeën en de schriftgeleerden die hem willen doden. Vijandschap van het volk dat schreeuwt, kruisig hem, kruisig hem. Vijandschap van Saulus van Tarse, die de christenen vervolgde. En van alle anderen die dat deden en doen. Opstaan tegen de Heere en zijn gezalfde. Het is de draak uit Openbaring 12 die het kind Christus wil verslinden. Israël en de gemeente van God verwoesten wil. En dat gebeurt vandaag ook. Vijandschap is er richting Israël. Ik weet het natuurlijk als geen ander met dominee de Boer in uw midden. Vijandschap ook richting de christenen. Vijandschap tegen Christus die voortkwam uit het Joodse volk. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Ook in de kerk. Die in Israël is ingelijfd. En hij heeft maar één doel. Vernietigen. Kapot maken. Opstaan tegen God. Tegen zijn gezalfde. En allen die bij hem horen. Daarom woeden de heidenen. De oude slang zit hierachter. Gemeente, nu nog een klein stapje richting onszelf. Want die vijandschap, die zie je niet alleen in alle terreur om je heen. De gruweldaden waarover je hoort, waar veel christenen mee te maken hebben. Vergeet het niet, gemeente. Misschien dat ze in Noord-Korea en in China en in Pakistan deze psalm toch wel met andere oren horen en met andere ogen lezen dan dat wij hier doen. In ons relatief beschermde Nederland. En daar mogen we de Heere voor danken. En toch dat anti, dat vijandige, dat zit ook om ons heen. Willen de Nederlanders de touwen, de liefdekoorden van God in hun leven doen wat hij zegt, leven aan zijn touw. Ervaren ze die geboden van God werkelijk als loutere goedheid, liefdekoorden? Wat zou het er anders uitzien in ons land, nietwaar? Als die liefdekoorden daar ophingen in de Tweede Kamer, die 10 geboden, als men daarvoor boog. Dan zouden er andere wetten komen. Dan zouden er weer andere wetten, ja, weggedaan worden. Het huwelijk een instelling tussen één man en één vrouw. Maar ook vandaag is de teneur, net als toen, laat ons de banden van Israëls God van ons werpen, verscheuren. Een mens wil niet aan het liefdestouw van God, gemeente. Ten diepste omdat ze God niet kennen. Omdat ze zelf willen bepalen. Ieder mag doen en laten wat hij of zij wil. Waar hij zin in heeft. Zolang men een ander maar niet tot last is. Vrij zijn. Kijken naar wat je wil. Uitzenden wat je wil. Zijn wat je wil. En veel van wat er in politiek Den Haag wordt uitgedokterd aan wetten. Laten de schrijnende gevolgen daarvan zien. En openlijk zeggen dat wat de Bijbel zegt en dat God daarin het beste met ons voor heeft, dat is niet meer van deze tijd. Dat wordt zelfs als kwetsend en als liefdeloos en als beschadigend voor jongeren bestempeld. Als je weergeeft wat de Bijbel zegt over huwelijke seksualiteit, of een man zijn, of een vrouw zijn. Liefdeloos. Beschadigend. Zonder respect voor anderen. En weet je hoe Psalm 2 dat nou allemaal noemt? Ijdelheid. Woeden tegen de Heere. Vijandschap. De gemeente, dan keken we eerst ver weg, hè, naar China en Noord-Korea. En toen gingen we naar Den Haag. Maar nu moeten we naar Sliedrecht. En naar de Bethelkerk. En naar de stoel waar je zit. Naar de bank waar je zit. En de preekstoel waar je staat. De banden en de touwen van God. Wat vinden we daarvan? Liefdekoorden. Loutere goedheid. Het is echt genade, gemeente, dat God zijn wet geeft. Genade dat God het zevende gebod geeft. Hè? Dat beschermt je huwelijk. En dat zesde gebod, dat beschermt je leven. En dat achtste gebod, dat beschermt je bezit. En het eerste gebod, dat beschermt je leven. En je ziel. Geen andere goden, de Heere alleen. Is dat niet goed van God, gemeente? Is dat niet genadig van de Heere? En bovendien dat hij naast dat touw van de wet, dat liefdekoord van de wet, ook nog een ander touw om je heen gooit. Welk touw? Het touw van het genadeverbond. Wanneer je gedoopt bent. Dat is ook loutere goedheid. Dat is ook zo'n koord van God. Waarmee hij je tot zich wil trekken. En daarin mag je zien dat de Heere jouw behoud zoekt. Jouw redding zoekt. Dat is nodig, want we zijn van nature verloren. En zo worden we geboren. Maar God legt een band als eerste. Loutere goedheid, gemeente. Pure goedheid van God, ben je het ermee eens? Heeft dat je hart nou in verwondering gebracht? O Heere, dat u nou toen al naar mij omzag, terwijl u wist wie ik was. Dat u een band legde met zo één als ik ben. Ik die de band met u heb doorgesneden. Ik die, als diep in mijn hart kijk, ook wil leven zoals ik zelf wil. Als Gods geest je dat laat zien, gemeente. En je aan zijn voeten brengt, dan wordt die liefdesband, dat touw wat God om je heen legt in het verbond, wederzijds. Dan ga je ook je armen om de Heere heen slaan. En God liefhebben. Dan komt de droefheid naar God over de zonde. Loutere goedheid. Een liefdekoord. Helaas. Helaas. Wat hier staat in Psalm 2. Zeggen veel kerkmensen ook. In hun hart. In dat derde vers, laat ons die banden verscheuren en die touwen van ons werpen. Je negeert je doop. Je pleit niet op het verbond. Je herinnert de Heere er niet aan dat hij ja heeft gezegd toen jij nog niets kon. Geen ogen om die goedheid op te merken. Geen hart om lief te hebben. Niet het inzicht dat de Heere nou in al die dingen om jouw hart vraagt. En dat het zijn liefde is als hij zegt, niet doen, niet doen, gij zult niet. Omdat hij weet als geen ander wat goed voor je is. Jawel, het touw van de wet. Er zijn mensen die zeggen, dat is veel te strak om je heen. Mensen die ze christen noemen. Dat komt niet zo nauw. De Heer Jezus, hij is gestorven en al die wetten en regels. Het gaat om de liefde. Het gaat om de liefde. En dat is aantrekkelijk voor velen. Ook in het Nieuwe Testament kom je dat tegen. Een nieuw hart kan best zonder een nieuw leven. Maar dat is geen teken dat je oog en hart hebt gekregen voor Koning Jezus. Voor de gezalfde. Je wil zelf nog bepalen. Zelf nog regelen. Doen wat je zelf wil. De Heer Jezus zegt, indien je mij lief hebt, bewaar mijn geboden. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat bidt het geloof. Dat bidt David. Loutere goedheid. Liefdekoren. Nou, willen we nou aan dat touw, gemeente? Hoe lang zal het duren? Hoe lang zal het nog duren? Dat mensen zich verzetten. Tegen God. En waar gaat het eindigen? In Iran. In Noord-Korea. Maar ook met kerkelijke mensen die God niet centraal hebben in hun leven. Psalm 2 laat zien dat het woeden van de heidenen, het kiezen van eigen wegen, alle vijandschap tegen God en tegen Christus uitloopt op de dood. Het is ijdelheid, het is tevergeefs. Het is ook in zekere zin belachelijk. En dat zien we in het tweede punt als we letten op de regering van God. Want die dichter die wendt zijn oog van de heidenen die woeden en tieren en die touwen van zich willen werpen. De dichter richt zijn oog naar de hemel waar God woont. En wat zegt hij? Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dat is wat gemeente. Misschien dat David eerst wel met benauwde ogen gekeken heeft uit het venster van zijn paleis in de richting waar die volken zich opstellen, waar die legers zich verzamelen. Zou het goed gaan? Kan hij die overmacht wel aan? En ja, we zeiden al, hè, misschien dat deze psalm toch wel anders gelezen wordt in Noord-Korea. En dan zie je de mensen daar elkaar aankijken. Ja, dan zullen ze papa nog terugzien. Die meegenomen is door de politie. Misschien hebt u ook wel angst als u aan de toekomst denkt. Wat gaat er allemaal gebeuren? In wat voor tijd groeien onze kinderen op? Uw kleinkinderen. Je houdt je hart vast. Bezorgdheid. Angst misschien. Maar in de hemel is geen angst. Integendeel. Wat zegt David? Hij wijst naar hem die in de hemel woont. En met die woorden wordt verwezen naar de macht van God. De hemel, dat is de plaats boven de aarde. Dat is de plek van de heerschappij in de Bijbel. Hij die daar woont, die regeert en die heeft het voor het zeggen. Christenen op aarde hebben het moeilijk. hebben de wind tegen. Maar de Heere woont en hij zit in de hemel. En daar wordt geregeerd. Het loopt God niet uit handen. Alles is onder controle. Wie in de hemel woont, zal lachen en hem bespotten. Wat betekent dat eigenlijk, dat God lacht? Dat houdt in, gemeente, dat God die machtige en vijandige volken niet zo serieus neemt als dat zij zichzelf serieus nemen. Niet dat hij niet weet dat ze geen schade kunnen aanrichten. Niet dat hij niet weet dat ze niet kunnen verwoesten. Dat weet God. Maar hij weet ook dat zijn koninkrijk daarmee niet zal wankelen. Nog geen millimeter zal wankelen. God lacht om het dwaze gedoe. Hij spot. Het is belachelijk voor de Heere als hij ziet hoe mensen die in alles van hem afhankelijk zijn, die zonder zijn genadekracht een vinger niet op kunnen richten, hoe die mensen van hem af willen. Is dat niet raar? Is dat niet vreemd? Niet aan het touw van God, terwijl je zonder Gods genadekracht je hart niet één keer kunt laten kloppen. We komen het vaker tegen in de Bijbel dat God lacht. De Heere belacht de goddeloze, zegt Psalm 37, vers 13. Want hij ziet dat zijn dag komt. Hij lacht. Ja, in Noord-Korea wordt gehuild, wat denkt u? Dat ziet God ook. Hij is bewogen, hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn hand zouden leggen. Hij is nabij als Heere. Maar dit geldt ook. Dit is net zo waar als dat andere. God lacht. Wat denkt Kim wel? Kim daar in Korea. Wat denken die christenen wel? Die mensen wel die de christenen aanvallen? Ze woeden tegen de Heere. En hij lacht. Zal de Heere ook lachen, gemeente? Als de Tweede Kamer vergadert. Als er wetsvoorstellen worden ingediend. D66. Zal de Heere lachen? Abortusartsen? Allen die hun gang maar gaan? Dat kun je niet begrijpen, hè? Met eerbied gezegd, het hart van God huilt om alles wat ze aanrichten. En dan zeggen we het menselijk. Maar de Heere lacht ook, want hij weet dat zijn dag komt. Mensen die de wereld dienen. Kerken die Gods woord aan de kant schuiven en daarmee geen kerk meer zijn. God zal lachen, omdat hij ziet dat zijn koninkrijk komt en hun verderf. Zo is God ook, gemeente. God is liefde, maar niet lievig. Hij is niet soft. Hij is recht. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, een dominee, dat God je met de tranen in zijn ogen, als je verloren moet gaan, naar de hel zal sturen. Ik lees het niet in de Bijbel. Die tranen heeft hij nu wel. Nu, met eerbied gezegd, hè. Heer Jezus, hij weende over Jeruzalem. Och, of gij heden ook bekendet dat wat tot uw vrede dient. En hij is gisteren en heden dezelfde tot een eeuwigheid. En hij zoekt uw behoud en is bewogen tot tranen toe. Maar God lacht als zijn dag komt. Hij toornt over het kwaad. Als hij wordt aangevallen. Als hij wordt aangevallen. Als een volk wordt vertrapt. Dan kom je aan hemzelf. Dan kom je aan zijn zoon. Zijn oogappel. Dat laat God niet over zijn kant gaan. Op die oogappel wijst hij trouwens in vers 6. Ik toch, zo zegt hij daar. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, over de berg mijner heiligheid. Ze zullen het weten wie ze aantasten. Mijn koning, mijn zoon, mijn gezalfde. Je komt aan God zelf. Maar het zal niet baten, want die troon van God zal niet omvallen. En die koning, hij zal blijven heersen. Daar zit zijn zoon. Zo werd de koning genoemd in Israël. De zoon van God. Maar zo heet Christus ook. Gij zijt mijn zoon. En hij regeert, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden van de aarde tot uw bezitting. Zegt vers 8. Die zoon die ontvangt een aanbod van de Heere, de einde van de aarde, wil God hem geven. En die belofte die is voor het huis van David nooit helemaal vervuld. Integendeel, Israël werd na Salomo gescheurd in tweeën. Maar die belofte staat, ik zal de heidenen geven tot uw bezitting, tot uw erfdeel, de einde van de aarde. En die belofte wordt uiteindelijk vervuld in Christus. Aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Deze zal groot zijn. Hij zal koning zijn tot een eeuwigheid. Van zee tot zee zal hij regeren. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En wat dat inhoudt, gemeente. Dat is verschrikkelijk. In deze psalm staan echt dingen om te huiveren. Psalm 2 vers 9. Als het gaat om Gods vijanden die nu nog woeden, die nu nog tekeer gaan. Mensen die dat liefdestouw niet willen en van zich wegwerpen. Zonder Christus, binnen en buiten de kerk. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Weet je dat dat tot troost is van de schapen? Die scepter kom je ook in Psalm 23 tegen. Uw stok. Uw scepter. Letterlijk hetzelfde woord. En uw staf die vertroostte mij. God zal de vijanden ermee in stukken slaan. Als een pottenbakkersvat, als een aarden kruik. Het gebeurde wel in de tijd van die psalm dat de namen van vijanden dan op een kruik geschreven werden. En dat zo'n kruik met al die namen van vijanden dan op de grond gekletterd werd. Stuk. Als teken van toekomstig oordeel. En dat beeld wordt er gebruikt. Dat zal gebeuren. Nee, nu nog niet. De Heere die roept nog in zijn ontfermende genade. Hij wacht nog in zijn liefde. Maar als je dat roepen daarnaast je neerlegt, dan zal het gebeuren. In Spreuken 1, vers 24 en volgende, lees je precies dezelfde dingen. Er staat, God heeft geroepen. Hij heeft zijn hand uitgestrekt, maar niemand merkte erop. Ze verwierpen hem. En dan zegt God, als je die uitgestrekte hand veracht en verwerpt, zo zal ik lachen in uw lieden verderf. Ik zal spotten als uw vrees komt. Verwoesting, benauwdheid, angst. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet horen. Ik zal niet antwoorden. Ze zullen me vroeg zoeken, maar zij zullen mij niet vinden. Als Christus komt, als de dag er is dat je voor de rechterstoel moet verschijnen, dan word je voor eeuwig verheerlijkt. Eeuwig zalig. Of eeuwig rampzalig. Dat laatste voor de mensen die het huwelijksaanzoek naast zich neer hebben gelegd. Zijn aanbod geweigerd hebben. De banden niet wilden. De liefdesband. Godsdienstig of niet godsdienstig. Als ze blijven weigeren, dan komt dat oordeel. God regeert, hij zal lachen als het verderf komt. Ontzettend. Nog roept de Heere. Nog roept de Heere, welmenend, om zijn zoon te voet te vallen. Hij lacht nu nog niet. Maar hij zegt, wend u naar mij toe. En dan zijn we bij het laatste gemeente, de aanbidding van de Heer. Het klinkt een appel. Nu dan, gij koningen, jullie stellen je op tegen mij. Nou, luister nou eens. Handel verstandig. Kom tot bezinning. Stuur die legers weer naar huis. Handel verstandig. Politici, kerkmensen die zelf koning willen zijn, die God niet willen erkennen als koning, die hem niet dulden. Laat u tuchtigen. In onze taal dan denk je meteen aan, nou, ga daar maar staan. Hè? Laat je maar slaan, laat je tuchtigen. Dan wordt er niet bedoeld, gemeente. Het woord betekent, laat je gezeggen, laat je vermanen, laat je aansporen. En dan komen er drie adviezen. Dient de Heere met vrezen. Verheugt u met beving. Dat zijn de eerste twee. Ja, waarom dan? Omdat God zo onvergelijkelijk groot is. Zo ontzagwekkend als schepper van hemel en aarde. Omdat hij recht heeft op ons leven. Omdat ons leven elke seconde in zijn hand is. Omdat wij helemaal niets kunnen zonder hem. Dien hem met heilig ontzag. Hij is die God die als hij recht zou doen het oordeel moet voltrekken. Ware het niet dat hij genadig is en barmhartig. Hij reikt zijn gouden scepter uit. Niet de scepter om je stukken te slaan, maar zijn scepter om je genade te geven. En hoe moet ik die genade dan krijgen? Kus de zoon. Dat is dan het derde advies. Kus de zoon. De Heere Jezus. Hij is Gods scepter van genade. En God legt die scepter, die zoon voor je neer in de preek. Ook als je thuis meeluistert. Het is bediening van de verzoening. Bediening. Dan wordt het voor je neergezet. De Heere Jezus. De gekruisigde. De zaligmaker. Die zelf in stukken geslagen wilde worden. Door de Vader. Van eeuwigheid af, gemeente, was zijn naam geschreven op die kruik. En hij is op Golgotha verbrijzeld als een pottenbakkersvat. En hij was het ermee eens. Uit grondeloze liefde ging hij de weg om verbrijzeld te worden, in stukken geslagen, om de Vader te verheerlijken. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. wanneer zijn toorn een weinig zal ontbranden. Wat betekent dat, gemeente Kustenzoon? Dat je hem uit liefde kust. Nou, niet in de eerste plaats. In de tijd dat deze psalm werd geschreven was het gebruikelijk dat overwonnen koningen de voeten kusten van de overwinnaar. Er zijn wel schilderijen of schilderingen, muurschilderingen ook teruggevonden uit die tijd, waarop je dat kan zien. Een koning op een troon en overwonnen vijanden plat op de grond, geknield om die voeten van die koning te kussen. Het was een teken dat je je onderwierp aan de overwinnaar. En daarmee zei je, ik geef mezelf aan u. U hebt het voor het zeggen. U mag met mij doen wat u wil. Kus de zoon. Dat is de kus van de overgave aan de Heere Jezus. En daarmee lever je de wapens van verzet in. Zoals Paulus deed op weg naar Damascus. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zeg u het maar. En wat dan? Valt het dan mee bij de Heere? Wat denkt u? Aan zijn voeten. Zeker weten. Ja, je valt jezelf tegen, want je leert inzien hoe dwaas je bent geweest. Door die touwen van het woord steeds maar weer van je te werpen. Ook dat touw, hè? De Heere werpt nu ook een touw om je heen. Om je te trekken. De prediking van het woord. En dan ga je wegschamen. Dat je dat touw verworpen hebt. Dan ga je wegschamen. Dat je niet alleen je ouders verdriet gedaan hebt als jongeren. Maar vooral de Heere. En dan leert de Heilige Geest je dat de zonde niet alleen erg is omdat het niet goed is voor jezelf. Maar omdat zonde is tegen die goede God. Dan wordt het zo'n wonder voor je dat Hij genadig is. Dat Hij zijn rechtvaardig oordeel nog niet heeft voltrokken over je. Kus de zoon, zijn voeten. Zijn voeten, gemeente, die voeten die aan het kruis doorboord zijn. Voor vijanden. Die daar leren knielen. Terroristen, onthoofders, verkrachters. Jongeren en ouderen uit Sliedrecht. Doorboord. Mensen die de Heere zo lang lieten roepen. En daar, gemeente, aan die voeten van de Heere, van de Zoon, ga je inzien dat die koning het niet alleen waard is om de kus van de onderwerping te ontvangen. Maar na die eerste kus volgt nog een tweede kus. De kus van de liefde. En dat wordt dus niet in de eerste plaats bedoeld, gemeente. Maar die kus die komt wel. En dat leer je ook niet op dezelfde dag altijd. Maar je gaat het wel leren. Aan zijn voeten. Waar het zo'n wonder wordt voor je, dat hij je niet wegstoot. Maar dat je genade ontvangt. Omdat hij neerboog aan de voeten van zondaren. Die zoon, hij stierf voor goddelozen. Hij heeft God gegeven waar hij recht op had. Hij heeft aan het recht voldaan. Hij heeft de Vader geëerd. Hij heeft gedaan wat wij moesten, maar niet konden en niet wilden. Hij heeft die banden van Gods wet gekoesterd, volmaakt gekoesterd, intact gelaten, niet van zich geworpen. In hem had de Vader een welbehagen. Als je dat ziet, gemeente, dan krijg je die zoon meer en meer lief. Niet alleen als koning aan wie je je mag onderwerpen. Niet alleen als degene die de schuld heeft betaald. Maar ook als diegene die daarin de Vader nou op het hoogst heeft verheerlijkt. Kus de zoon. En dan kan het zomaar zijn dat jij hem al gekust hebt. En dat u hem al gekust hebt. Onder een preek vorige week of vanmorgen of nu. Niemand zag het. Maar je deed het. In je binnenkamer. Omdat hij zo dierbaar is. Zo genadig. Voor een mens die door schuld verslagen tot hem vlucht. Hij nodigt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Mijn juk is zacht. Een last is licht. Hij wil u bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels. En zoals hij weende over Jeruzalem, zo weent hij nog. Hij is dezelfde. Bewogen. Hebt u gebogen, gemeente? Heb jij gebogen? Jou wordt de vrede toegeroepen. Vrede in de weg van de overgave. Daarin ligt je behoud. Hoeveel keer zal het nog gebeuren? Dat de vrede jou toegeroepen wordt, u en mij. Misschien heb je wel gehoord van Alexander de Grote. Man die leefde in de 4e eeuw voor Christus. Een geweldig veroveraar, onoverwinnelijk. Hij had heel de wereld onderworpen, heel de toenmalig bekende wereld. Er is een verhaal bekend dat wanneer Alexander de Grote een stad belegerde, dat hij dan eerst gezanten, eerst boodschappers naar die stad stuurde. En die zeiden dan tegen de koning dat als ze de poort zouden opendoen voor Alexander en zijn troepen, dan vloeit er geen bloed. Als ze zich vrijwillig overgeven, wordt er niemand kwaad gedaan. Maar doen jullie dat niet, zetten jullie de poort niet open, dan volgt er een bloedig offensief. Echter niet meteen. Want zodra die herauten dan de weigering doorgaven aan Alexander, werd er een brandende lantaarn op een hoge stang gehangen, zichtbaar voor heel de omtrek. En die brandende lantaarn betekende dat het vredesaanbod nog van kracht was. Zolang die lantaarn brandde, als je de poort opendoet, als je je overgeeft, vloeit er geen bloed. Maar zodra die olie op is en de lantaarn uitdooft, is het te laat. Dan is de stad gedoemd tot de ondergang. Nu staat er vanavond een koning voor u. Veel groter dan Alexander. Veel machtiger. Veel heerlijker. Hij strijdt tegen allen die hem vijandig gezind zijn, die hem niet willen dienen, die hun eigen gang gaan. Hij heeft het recht om alle ongelovigen te verdelgen. Hij zal het doen. Maar voordat hij dat doet, stuurt hij herauten en boodschappers om de vrede te verkondigen. De vrede te verkondigen. Geef je over. Kom met dat harde hart. En zeg het maar in het gebed tegen hem. Breek dat hart van mij. Gemeente, de fakkel van het evangelie schijnt. Nog. Geloofd zijn heil en troostrijk woord. De Zoon des mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Kus de Zoon. Kom van jouw troon af en vraag, Heere, wilt u die troon innemen? Of weet je dat niet? Weet echt niet? Als je het wilt, dan doe je het. Dan val je. Dan val je in je onmacht en met je onmogelijkheden voor hem. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Heere, houd mij maar vast met die touwen en trek mij maar met die touwen en werp het maar weer opnieuw om me. Als ik weer afdwaal, leid me achter u aan. Als je zo biddend zijn voeten kust, gemeente, dan zal deze Heere je leiden door zijn woord en geest. En hij zal je verzekeren dat hij je koning is voor eeuwig. En jij is een onderdaan. Van wie moeten we het hebben, gemeente? Van wie moet je het nou hebben als het gaat om je eigen behoud? Als het gaat om de toekomst van de kerk, van deze wereld? Van wie moet je het hebben? Als je gebukt gaat onder moeilijke omstandigheden? Christenen die vervolgd worden, mensen die ernstig ziek zijn, weduwen, wezen. Het laatste zinnetje van de psalm houdt het ons voor. Welzalig zijn allen die op hem betrouwen. Betrouwen op de God van genade die recht doet. Vertrouwen. Zijn het dan de mensen die het kunnen en de mensen die het hebben en de mensen die het weten? Helemaal niet, juist niet. Dat zijn nou juist de mensen die het niet kunnen, die het niet hebben en die het niet weten en die een ander nodig hebben. Die alles voor hen moet doen. Bent u zo gemeente? Kunt u het ook niet en hebt u het ook niet? Hebt u zo de Here nodig? Je mag het woord vertalen, het woord betrouwen ook vertalen met schuilen, met bescherming zoeken. Omdat je geleerd hebt dat je buiten Christus in gevaar bent. Maar in Christus kan nog dood, nog leven je scheiden van de liefde van God. Nu dan, gemeente, handel verstandig, kom, wees wijs, jong en oud, hier in de kerk en thuis. Kus de Zoon, want behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden, zal, zet er maar een streep onder, Heere, zal hij te redder zijn. Ook nu, want wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen.